Titel: De vrouw die terug moest. Auteur: Lina Bengsdotter. Gelezen door Mickey van Rijn. Opgenomen in Pinewood Studios. Op een warme zomeravond verdwijnt de 17-jarige Annabel uit het afgelegen dorpje Gulspong. De politie kan geen enkele aanwijzing vinden. Haar ouders zijn radeloos. In Stockholm krijgt de ervaren rechercheur Charline, Charlie Lager, te horen dat zij op de zaak wordt gezet. Met tegenzin gaat Charlie naar Gulspong, het dorp waar ze is geboren. Ze is er sinds haar 14e niet meer geweest en met een reden. Charlie gedraagt zich namelijk niet zoals men van vrouwen verwacht. Veel korte seksuele relaties, geen kinderwens en niet bezig met wat anderen van haar vinden. Tijdens haar zoektocht naar de waarheid over Annabel wordt ze hardhandig geconfronteerd met haar eigen verleden en de geheimen die in Gulspong altijd diep weggestopt werden. Kan ze iets voor de verdwenen Annabel doen? En kan Charlie zelf nog wel geholpen worden? Voor mijn dochters Ebba, Edith en Ingrid. Voor mijn dochters Ebba, Edith en Ingrid. It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. Uit Annabel Lee, Edgar Allan Poe. De bewuste nacht. De mist hing over de weilanden en de krekels tjirpten in de berm. Het meisje liep slingerend over de grindweg. Het klopte tussen haar benen. Er stroomde iets uit haar. Eigenlijk zou ik moeten huilen, dacht ze, maar er kwamen geen tranen. Hoe laat was het? 11 uur? 12 uur? Ze viste haar mobieltje uit haar tas. Bijna 00:30. Mama zou laaiend zijn. Ze zou haar in de deuropening opwachten, haar bij haar schouders pakken en door elkaar schudden en schreeuwend vragen waar ze gezeten had. Ze zou de scheuren, het bloed en haar kapotte jurk zien. Hoe zou ze dat moeten uitleggen? Ze was zo in gedachten verzonken dat ze de persoon die voor haar stond pas zag toen de afstand tussen hen slechts een paar meter was. Ze gilde. Maar toen ze zag wie het was, slaakte ze een zucht. "Oh, jij bent het," zei ze met een dikke tong. "Ik schrok me kapot." Hoofdstuk 1. Het was begin juni en helemaal donker werd het 's nachts niet meer. Frederik Roos zat in zijn auto en keek uit over de mistige velden. Hij wist dat Annabel altijd door deze weilanden afstak en haar eigen paden in het hoge gras had platgetreden. Uiteraard had Nora het haar verboden hier 's nachts te lopen. Maar Frederik wist dat ze het toch deed en hij begreep haar wel. Door Nora's strikte uitgaanstijden was elke minuut kostbaar. Hij hoopte dat hij zijn dochter zo dadelijk over het veld aan zou zien komen lopen, in de blauwe jurk die kennelijk uit Nora's kledingkast was verdwenen. Toen Nora dat ontdekte was het huis te klein. Hij dacht even aan zijn vrouw, aan haar heftige temperament en overbezorgdheid. Ze was labiel en angstig. Toen ze elkaar net kenden vond hij het bijna fascinerend hoe ze van alledaagse gebeurtenissen een horrorscenario kon maken. Maar in de loop der jaren had deze fascinatie plaatsgemaakt voor irritatie. En nu? Nu hij hier in zijn auto zat en er voor de zoveelste keer door Nora op uitgestuurd was om Annabel naar huis te brengen, merkte hij dat hij dit niet lang meer zou kunnen volhouden. Je kunt ze niet overal tegen beschermen, zei hij altijd. Ook al wist hij dat hij Nora daarmee nog meer van streek maakte. Dat je ze niet overal tegen kon beschermen was natuurlijk geen argument om ze niet te beschermen tegen de dingen waartegen je ze wel kon beschermen. Het probleem was dat ze het niet eens waren over waar de grenzen lagen. Van Frederik mocht Annabel, al was het midden in de nacht, alleen naar huis lopen als ze bij vrienden was geweest. En hij was het er niet mee eens dat ze moest bellen om te zeggen waar ze naartoe ging als ze haar plannen wijzigde. Toen hij zelf jong was, kon hij gaan en staan waar hij wilde. Hij zou helemaal gek geworden zijn als iemand hem zo op de huid had gezeten als Nora bij Annabel. Het was dus niet zo vreemd dat Annabel de regels overtrad. Niet de vrije teugels zijn het probleem, dacht Frederik, maar Nora's enorme controlezucht. Het pand waarin ooit een plattelandswinkel had gezeten, bevond zich aan de andere kant van het dorp. Het stond al jarenlang leeg en werd door de plaatselijke jeugd als feestruimte gebruikt. Frederik wist dat veel dorpsbewoners bezig waren er een sloopvergunning voor te krijgen. Hij had er wel eens een petitie voor ondertekend, maar dat was voor de schijn. Het enige wat er dan zou gebeuren was dat de jongeren hun feesten ergens anders gingen houden. Vermoedelijk nog verder van het centrum. Hij parkeerde voor de voordeur. Achter het grote raam hingen vergeelde krantenaffiches van jaren geleden. Een doffe bas bereikte zijn auto. Hij pakte zijn mobieltje om Nora te vragen of Annabel al thuis was. Hij wilde niet bij een groep feestende jongeren naar binnen lopen als dat niet nodig was. Maar toen hij op haar nummer wilde drukken, belde zij hem. Was hij er al? Ik ben er net. Is ze daar? Ik stap nu uit de auto. Ga dan naar binnen.